Je luistert naar A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een ontdekkingsreis naar muziek van Michael Tippett en Ray Vaughan Williams. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam.
Ik ben een muzikus en ik hou van muziek. En deze kracht die uit deze noten straalde, was direct bij mij. Ik kwam enorm binnen.
Monumentaal, imposant en meeslepend, maar ook hartverscheurend, indringend en ontroerend. Dat is het oratorium dat Michael Tippett schreef aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Geschokt door de gebeurtenissen die leidden tot de Kristallnacht, componeerde hij een universeel werk, waarvan de urgentie vandaag nog steeds voelbaar is. Wat maakt A Child of Our Time zo uniek? En waarom wordt er gesproken over een moderne Matthäus? We gaan op zoek naar de dramatische en muzikale lagen van het stuk en plaatsen het naast het Dona Nobis Pacem van Tippett's tijdgenoot Ray Vaughan Williams. Hij schreef deze kantate enkele jaren voor A Child of Our Time, in een tijd van angst door de hernieuwde dreiging van oorlog en geweld.
En de twee stukken die wij uitvoeren hebben veel te maken met de oorlog. Ze zijn allebei geschreven in de jaren 30 en in deze jaren voelde men een nieuwe oorlog aankomen. Men zag het opkomend nationaal socialisme met zijn extreme gewelddadige ondertoon. En dan zijn er dus twee Engelse componisten die grijpen naar de pen. Ze schrijven allebei een anti-oorlogswerk, maar ze zijn heel verschillend.
In deze podcast neemt dirigent Boudewijn Jansen ons samen met enkele gasten mee op zijn tocht langs muzikale tradities en een diversiteit aan teksten. We stuiten hierbij op spirituals, de psychologie van Carl Gustav Jung en de Engel des Doods. Dit is een verhaal over componisten in hun tijd, maar vooral een verhaal over prachtige muziek en hoop voor onze tijd. Mijn naam is Ineke van Bemmelen, lid van Toonkunstkoor Amsterdam en je gids in deze zesdelige podcastserie, waarin vanwege de gelaagdheid en het belang van Tippett's stuk de meeste aandacht uit zal gaan naar A Child of Our Time. We hebben artistiek leider en dirigent van Toonkunstkoor Amsterdam, Boudewijn Jansen, in onze zesdelige podcast Leven met de Matthäus al uitgebreid leren kennen. Door zijn jarenlange samenwerking met vele koren en orkesten en zijn ervaring met opera en oratorium is hij een uitstekende muzikale gids en gesprekspartner. Ook nu zal hij ons van dienst zijn en trapt hij dit verhaal af met een introductie op de componisten en de beide werken, waarbij hij ook de keuze toelicht om ze uit te voeren.
Toonkunstkoor Amsterdam gaat twee grote, mooie en onbekende werken uitvoeren in oktober. Van Vaughan Williams, Dona Nobis Pacem, en van Michael Tippett, A Child of Our Time. Die stukken zijn niet zo bekend, dus waarom gaan wij dat nou eigenlijk doen? Dat is de eerste vraag die gesteld wordt en die ook wel beantwoord moet worden. Ik denk dat het zo is dat wij als muzici, of we nou prof zijn of amateur, in eerste instantie muziek willen uitvoeren, omdat het mooi is. Tenminste, zo noemen we dat. Maar wat is mooi? Is dat dan zo dat die muziek fijn is, warm, troostend? Ja, inderdaad. Vaak wel. Maar niet altijd. De schoonheid van de muziek, of misschien kun je zeggen de waarde van de muziek, van kunst in het algemeen, die kan ook schuilen in confrontatie, in verwarring, opschudding. Soms wordt hiervoor het lelijke of het banale ook in de muziek gebruikt. In extreme vorm leidt hij tot kunst die wel kunst is, maar niet meer gewaardeerd wordt door een breder publiek. En die ook amateurkoren niet graag zingen. Maar bij Mahler, dus toch een van de grootste componisten van de 20e eeuw hebben ingeluid, daar in zijn symfonieën horen wij ordinaire straatdeunen en marsen en luidruchtige noodkreten. Naast muziek van hemelse schoonheid, utopisch, een betere wereld verklankend. Componisten proberen vaak deze dingen met elkaar te verbinden. Op het slagveld zagen we vroeger altijd triomferende, dappere, gesneuvelde helden in kunst als het over oorlog ging. Maar in de 20e eeuw begon men erachter te komen dat oorlogen helemaal niet zo romantisch zijn. De Eerste Wereldoorlog was een vernietigende industriële oorlog. En ook in de kunst begon men anders te kijken tegen oorlog. En de twee stukken die wij uitvoeren hebben veel te maken met de oorlog. Ze zijn allebei geschreven in de jaren 30. En in deze jaren voelde men een nieuwe oorlog aankomen. Men zag het opkomend nationaal socialisme met zijn extreme gewelddadige ondertoon. En dan zijn er dus twee Engelse componisten die grijpen naar de pen. De een, Vaughan Williams, is ruim 60 jaar. En de ander, Tippett, is ruim 30 jaar. Het scheelt een generatie. Ze kenden elkaar. En Tippett had kunnen studeren bij Vaughan Williams, maar naar eigen zeggen was hij daar te arrogant voor. Daar had hij later spijt van en ontwikkelde veel bewondering voor Vaughan Williams. Hij zei, Vaughan Williams heeft ons Engelse componisten vrijheid gegeven. Hij bedoelde hiermee dat er zoveel dominantie was van de grote, geniale componisten als Purcell, Handel, dat de Engelsen maar alsmaar niet tot hun eigen muziek konden komen. Nou, in de generatie voor Tippett had je mensen als Elgar en Vaughan Williams die dat hebben doorbroken.
Tippett zelf over zijn relatie met Vaughan Williams.
When I was a young, arrogant student, and I certainly was arrogant, I had the chance to, for example, to go and study with Vaughan Williams and rejected it. At the end of Ralph's life, I got at last to know him personally. I grew to love him. I loved him for his generosity as a human being, and within that love I realized that all the so to say, rejections which had come from the arrogance of my youth no longer had any interest or consequence whatsoever. I wanted to accept, and I found absolutely able, naturally, to accept what he had accomplished, both for himself and for us. He had written fine music in England at a time when it had appeared that such music in English language, as he would have said, was impossible, but it was possible. And I think now that through him, as well as through others, but through him especially, we were made free.
Dus er was waardering voor Tippett, maar hij was een nieuwe generatie en schreef volkomen anders. En ze schrijven allebei een anti-oorlogswerk, maar ze zijn heel verschillend. Dus er zit eigenlijk maar een paar jaar tussen. Vaughan Williams schreef zijn werk in 1936 en Tippett begon hem 3 jaar later ongeveer en toch is er dus inderdaad een groot verschil omdat ze zo anders in het leven stonden. En daar willen we aandacht aan gaan geven. Maar er zijn ook grote overeenkomsten. Beide componisten staan dus heel sterk in de traditie van het componeren in het algemeen, maar van de Engelse compositietechniek in het bijzonder. Daar willen we ook een beetje in de komende tijd naar gaan kijken. En heel belangrijk voor ons, Tolkien School Amsterdam, is natuurlijk dat beide werken weliswaar heel moeilijk zijn, pittig, maar ook heel veel voldoening geven om te zingen. Het koor heeft een bepalende partij naast de orkest en de solisten. De Engelsen houden van zingen. En bij Vaughan Williams waan je aan het eind zelfs bijna op een amazing manifestatie van de proms. Dat beide werken hier weinig klinken, maakt het een extra grote uitdaging en een plezier. Maar we vinden het fijn om in deze podcast een beetje verduidelijking aan de stukken toe te voegen.
Het is duidelijk wat de overwegingen zijn om beide composities een podium te bieden. Maar waarom wil Boudewijn Jansen met name het stuk van Tippett al zo lang zo graag op de lessenaar hebben?
Mijn liefde voor dit stuk is al lang geleden geboren. Eerlijk gezegd werd het gewoon puur muzikaal geboren op het moment dat ik ooit eens een keer dit eerste noot hoorde. Deze. Ik ben een muzikus en ik hou van muziek. En deze kracht die uit deze noten straalde, was direct bij mij, kwam enorm binnen. Toen wist ik nog heel niet waar het over ging. Toen ging ik erop studeren en toen merkte ik, maar dit verhaal, dit is afgrijzelijk en dit is mooi en dit is in het verleden en het is in het nu. En het is in de toekomst helaas. Er zijn weinig stukken die zo duidelijk voor mij herkenning bieden. De akeligheid van oorlog. De akeligheid van het persoonlijke leed, zo concreet verwoord. En zo concreet ook naar een oplossing gezocht. Dat gebeurt natuurlijk in meer composities, maar vaak op een wat omsluierde manier. Hier is een hele bijzondere concrete vorm gevonden die echt enorm aanspreekt voor mij. En ik zie het dus als een persoonlijke missie om dit stuk ook in de wereld te brengen. Omdat ik heel belangrijk vind voor mezelf dat ik niet alleen maar een beetje muzikant ben. Maar dat ik ook nog iets doe waar de wereld wat aan heeft. Ik hoop dat dit een beetje bijdraagt.
En hoe begeester je het koor dan? Hoe krijg je ze mee in dit voor de meeste mensen onbekende en toch ook vrij lastig in te studeren stuk?
Dat is mijn nadrukkelijke wens. Om deze stukken uit te voeren, de koorleden en ook de commissie die daar in eerste instantie zich over buigt, die kende die muziek nog niet. Als je deze muziek dan beluistert op een cd'tje of zo, dan zeker in Child of Our Time, dan ben je nog niet direct overgehaald. Omdat dit niet muziek is die zich heel makkelijk prijsgeeft in de huiskamer op een cd. Dit is echt muziek die je moet beleven in de context van een theater, van een concertzaal. Ik heb daarvoor dus vurig pleidooi gehouden, omdat ik heel erg geloof in deze muziek en in de betekenis van deze muziek ook voor deze tijd. En daarvoor heb ik ook geprobeerd te wijzen op de vele raakvlakken die er zijn tot andere muziek in het verleden en inhoudelijk ook naar onze huidige tijd. De noot die er nu nog steeds is, die wordt bezongen. En dat gaf allereerst bij de commissie en later ook bij het hele koor wel het gevoel van, nu beginnen we te snappen waar dit over gaat. En dat is dan ook wel benodigd, want het is af en toe gewoon echt wel hard werken om deze noot in te studeren. Dus als iedereen het gevoel krijgt van, wij willen dit graag, dan gaat het gewoon veel makkelijker. En ik heb gemerkt dat de hearts and minds inmiddels gewonnen zijn en dat we met elkaar heel erg fijn aan het muziek maken zijn. Als één onderdeel van onze voorbereiding, een belangrijk onderdeel was denk ik ook dat we uitgebreid tijd hebben genomen met elkaar op een zaterdag in september om ruimte te geven aan de verhalen die horen bij dit stuk. We hadden hiervoor twee ervaringsdeskundigen. Eén is Winston McDonald, die je ook in deze podcast kunt horen. Die heeft geweldig verteld en gezongen over de spirituals en over de rol die deze muziek had in zijn leven. Hij is een Surinamer en stamt af van de voorouders die rollen speelden in slavernijverleden.
Het is misschien goed om hier even te vermelden dat Michael Tippett spirituals heeft verwerkt in A Child of Our Time.
Als je deze liederen zingt en als wij dat zongen in Suriname, dan wist de leraar die daarvoor stond, die wist precies van, kom eens hier, wat jij zingt klopt niet. Je gevoel is niet aanwezig. Sta hier en laat je gevoel spreken. En zo hebben wij deze Negro spirituals leren zingen.
Oh, nobody knows the trouble I've seen.
De tweede spreker op deze dag was Saskia Cohen, universitair docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en ook lid van Toonkunstkoor Amsterdam. We zullen haar, net als Winston McDonald, nog terughoren verderop in deze podcast, waar ze onder andere zal ingaan op de gebeurtenissen rond de Kristallnacht. Maar hier horen we haar alvast vertellen over hoe indrukwekkend de première van het stuk voor de toenmalige toehoorders moet zijn geweest.
Het ging in première in 1944, hè, dus dit was diep in de oorlog. In Londen, in het Adelphi Theater. En dat was helemaal donker gemaakt vanwege de blackout. Dus het was niet van buiten te zien. En men zat bij elkaar en men luisterde naar het koor en orkest. Vaak terugkijkend op de geschiedenis weet je hoe alles gaat, hè? Maar op dat moment wist men nog niet hoe alles af zou lopen. En zo moet je je dat even voorstellen. Dus dat is ook de emotie als je dan denkt van dat moment van hoop aan het einde. En je weet nog niet waar de geschiedenis je gaat brengen.
Er was deze dag nog iemand waar we met z'n allen geboeid naar hebben geluisterd. En dat was Marlies van Dijk. Ook zij is lid van Toonkunstkoor Amsterdam. Ze is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de Stichting Level in Amsterdam en heeft voor deze podcast een uitgebreide studie gedaan naar de samenhang tussen de psychologie van Jung en de teksten van Tippett. Ook van haar gaan we in deze podcast verderop meer horen.
Ik ging dus Jung lezen. En wat gebeurde er? Ik ging daarna nog eens lezen in Child of Our Time. Die man die citeert in de muziek gewoon letterlijk uit het boek van de archetypen en over het onbewuste. Dus ik werd steeds verbaasder, steeds enthousiaster. Ik dacht, wow, we lezen hier eigenlijk een psychologische theorie op muziek gezet.
Een belangrijk werk van Jung kwam uit in 1938, het moment waarop Tippett aan het componeren was. Er zijn zoveel raakvlakken dat het enorm belangrijk is om dit te snappen. Omdat we dan pas echt snappen op welke manier Tippett zich voorstelt dat deze wereld en ook het individu weer geheeld kan worden. Dus wij hebben ervan genoten om met elkaar dit proces aan te gaan van verdieping.
Is Tippett's A Child of Our Time nog relevant in onze tijd?
Persoonlijk is dit stuk voor mij urgent. Omdat als ik de eerste bladzij opensla en daar lees, de wereld draait naar zijn zwarte zijde, dan denk ik, dat is ook wat ik voel als ik de krant 's ochtends opensla. Veel berichten waarvan je denkt, het gaat niet goed. De wereld gaat de verkeerde kant op. En dit kan een machteloos gevoel opleveren. Gevoel van, ach, het gaat nu toch allemaal fout. Wat moet ik nog? En dan kan de kunst vaak iets doen om je op te beuren. En in dit geval kan de kunst ook concrete handvatten bieden om je te doen inzien dat er ook echt hoop kan en mag zijn. Dat in dat diepe duisternis er ook weer iets moois geboren kan worden. Met alle beeldtaal en alle muziektaal en alle fraaie zang en spel zullen we merken dat als het kwaad benoembaar is en bezingbaar is, dat het daarmee al voor een deel bezworen is. En daarom is dit stuk voor mij zeer, zeer, zeer relevant. En heb ik het gewoon nodig bij mijn dagelijkse onder ogen komen van de realiteit. Ik hoop dat velen zich er zullen herkennen in dit gevoel en net als ik getroost en gesterkt zullen worden na het horen van deze muziek.
Tot zover aflevering 1 van A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Voor we dieper ingaan op het stuk uit de titel, dat het hoofdthema vormt van deze podcast, vertelt Boudewijn Jansen de volgende keer eerst meer over de componist Ray Vaughan Williams.
Ray Vaughan Williams bleef eigenlijk toch sterk beïnvloed door de romantische kant van de muziek. Ook door de oude muziek uit de Tudor-tijd in Engeland en de Engelse folk songs.
En gaat hij dieper in op zijn Donna Nobis Pacem.
Wij als publiek worden gelukkig van zijn muziek, omdat het gewoon heel mooi is. En heel rijk en heel diep. En het zingt altijd ontzettend lekker.
Volgende keer te beluisteren in aflevering 2 van A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We verwelkomen je graag bij ons concert op 25 oktober in de Dominicuskerk in Amsterdam, waar we A Child of Our Time en Donna Nobis Pacem samen met het orkest ten gehore zullen brengen. Met medewerking van Taylor Burgess, sopraan, Eva Kroon, alt, Lucas van Lierop, tenor en Frank Dolphin Wong, bariton. Het geheel onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.toonkunstkoor.nl. Luister ook naar onze podcast Leven met de Matthäus, over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Te beluisteren in je podcast-app.